Bij mij kwam de gedachte op, ik ging gewoon even wat verder terug, een aardig stukje terug in mijn leven, toen ik Willy leerde kennen, toen we verkering kregen, en dat God zo belangrijk was voor ons allebei. En dat is altijd zo gebleven. Maar door de jaren heen is God toch telkens kostbaarder geworden. En zeggen wij vaak tegen elkaar, het geschenk van God, de genade van God, is zo groot geworden in ons leven, die is telkens groter en groter geworden. En dat is niet uit verdiensten, het is alleen omdat God naar ons toegekomen is, waar we over gezongen hebben, wat we tegen God gezegd hebben, ook in het gebed. God is naar ons toegekomen, Hij nam het initiatief, God is liefde en wij mogen door genade zijn kind zijn. Dat is geweldig, wat een geschenk. En vanuit dat leven, ik deel even iets met jullie van Willy en mij. We zijn dit jaar 47 jaar getrouwd. Maar God is altijd belangrijk gebleven. De laatste 5 jaar, ik stopte als predikant in Muntendam. En toen was het de vraag, wat gaan we nu doen? Nou, ik mocht zelfstandig zorgpastor worden. Ik mocht spreken in gemeente. Ik mag rouwdiensten doen, pastoraat. Maar voor Willy was het nog veel meer even een zoektocht. Want ze viel toch wel in een leegte. Toen is Willy gaan schrijven. En een paar jaar terug is haar eerste boek uitgekomen. Uitdagende outfit over de wapenrusting. Dat heb ik hier al een keer toen mee naartoe gebracht. Dat ligt nu ook achter op de tafel. En 3 weken geleden is haar tweede boek uitgekomen, Hemelkinderen. Ons tweede kindje is doodgeboren na 9 maanden zwangerschap. Dat was natuurlijk een groot verdriet. Willy heeft daar nu, ruim 40 jaar later, een boek over geschreven. En het is een wat breder boek geworden, ook met ervaringen van andere zusters die door dit lijden heen gegaan zijn. Ook de veranderde wetgeving komt erin naar voren, dat je nu je kindje, en wij hebben dat ook gedaan, in kon schrijven in het geboorteregister en in je huwelijksboekje. De kindjes mogen nu bestaan. En dat ik dit even wat uitgebreid tegen jullie zeg, ik wil jullie attenderen op dat boek Hemelkinderen. Het is 3 weken geleden uitgekomen en we worden overstelpt door reacties, ook interviews. Gisteravond waren we in Hilversum bij de EO, mocht Willy geïnterviewd worden over het boek. En het brengt heel veel los. Niet alleen bij degene die een kindje heeft verloren, maar wie is niet door verdriet heen gegaan? En wij merken dat dit boek een troost geeft. Maar God staat erin centraal. En Willy en ik zeggen ook altijd, het gaat niet om ons. Ik heb dat al vaker tegen jullie gezegd. Ik mag een schakeltje zijn. Ik sta net een treetje hoger dan jullie hier letterlijk op het podium. Maar we zijn allemaal gelijk. 1 in Christus. En zo staan we samen ook in het leven. En zegt Willy ook, mag ik ook een schakel zijn? Het gaat erom dat Gods woord doorgegeven wordt. Dat we bemoedigd worden, versterkt in het geloof. Dat we het geloof niet verliezen. Nee, dat we telkens krachtiger worden in hem. Dus ik heb het jullie even zo meegedeeld. Ik heb wat boeken meegenomen. Mocht je interesse hebben, dan ben je welkom naar de dienst. Dan zal ik bij de tafel staan. En dan, mocht je geen geld bij je hebben, dat is geen probleem, kan ik zeggen. We hebben de kaartjes bij, dan noteer ik even de naam en dan kun je het gewoon overmaken. Nou, dit even over het boek. En dat wij zo kind van God mogen zijn en dat we telkens volwassener mogen worden in het geloof. Dat we telkens meer uit mogen dragen van Gods liefde. En dat heeft te maken met het onderwerp van deze ochtend. Want je ziet het al even op het scherm. Het thema is vanmorgen intieme relatie. En we gaan erover nadenken aan de hand van Johannes 15. De eerste 8 versen. Die ga ik met jullie lezen. En het gaat over de rank. Het gaat over de wijnstok. De ranken die eraan groeien. Over de landman die zorgt dat die wijnstok in goede grond staat. En dat die ranken zich goed kunnen ontwikkelen. En dat er prachtige vruchten aan kunnen groeien. En wat dat te betekenen heeft ook voor ons persoonlijk leven. Ik lees die eerste 8 versen met jullie. Jezus zegt daar, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb, zegt Jezus tegen de discipelen. blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Want ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Tot zover dit Bijbelgedeelte. De wijngaard, de wijnstokken, de ranken. Het is al een heel tijdje geleden dat Willy en ik een weekje aan de Moezel waren. Nou, als je daar bent, dan kun je er niet omheen, want dan word je met de wijnbouw geconfronteerd. Die heuvels, kijk, je ziet het al, het eerste plaatje. De heuvels zijn daar allemaal bezet door wijnranken. Lange rijen, je ziet het, prachtig, ordelijk gestructureerd. Je ziet direct dat er heel veel aandacht aan die wijnbouw geschonken wordt. Want dit komt niet zomaar tot stand. En wat is dan het effect als ze goed verzorgd worden, als die ranken goed opgebonden zijn, als er voldoende luchtcirculatie is, als ze voldoende zonlicht kunnen krijgen, dan groeien daar de prachtigste vruchten aan. Prachtige druiventrossen. Je ziet ze hier nog een beetje van dichtbij. Die ranken zijn dus ware vruchtdragers. Prachtig om te zien. De wijnstok en de rank. In ons Bijbelgedeelte houdt de Heer Jezus met de discipelen een verhandeling over de wijnstok. Over de wijngaard, kun je zeggen, met wijnstok en ranken. Even in de context plaatsen. De Heer Jezus heeft net met de discipelen het laatste avondmaal gevierd. Hij staat vlak voor het moment dat hij verraden wordt, dat hij gearresteerd wordt, dat hij gemarteld wordt, dat hij gekruisigd wordt. Het is zijn laatste wandeling eigenlijk met de discipelen. En dan in die laatste wandeling, als ze langs de wijngaard komen, leert Jezus hen nog een hele belangrijke les, maar niet alleen aan hen, maar ook aan ons vanmorgen. De wijnstok is een met ranken klimmende heester. Die wijnstok eindigt in een dikke knoest en daar groeien die ranken uit. Nou, en daar wordt goed voor gezorgd, die ranken, daar komen de vruchten aan. Dus die hebben de aandacht van de wijnbouwer. Die ranken, we hebben het ook gelezen, die worden gesnoeid waar nodig. Het gaat allemaal om het vruchtdragen. Het gaat erom dat die rank optimaal gebruikt wordt, optimaal beschikbaar is voor het doel waarvoor hij gemaakt is. Nou, en dat, als dat lukt, dan zie je hier het resultaat. Want dit is het optimale resultaat. Legio druiven, druiventrossen aan die rank. Er is nog iets heel moois met die wijnstok en die rank. Want normaal gesproken kan een tak de sappen onttrekken uit de stam. Dat is bij alle boomgewassen het geval, behalve bij de wijnstok en de rank. De rank is zo zwak, hij kan nog niet de sappen uit de wijnstok onttrekken. Nee, de wijnstok perst de sappen in de rank. Wat een prachtig beeld, ook als we het straks overzetten naar ons als broeders, als zusters, als gelovigen. De rank kan alleen maar leven wanneer ze aan de wijnstok zit. En die rank gevoed wordt met dat levende water die tot die vruchten leidt, die geperst worden door de wijnstok. Middels een vezelknoop blijft die rank met de wijnstok verbonden. Ze zijn als het ware één. Want je kunt je dat ook wel voorstellen, als de rank loskomt van de wijnstok, al is het maar een millimeter, ja, dan gebeurt er helemaal niks meer, want dan kan er niks meer aan groeien. Dan is de rank los van de wijnstok. Dus hij moet verbonden zijn met de wijnstok. En wat ook bijna het enige is met de rank, dat hout echt nergens geschikt voor is. De meeste takken, daar kun je wat mee doen. Je kunt er iets van timmeren, je kunt er plankjes van maken, paaltjes, noem maar op. De rank niet. Als die van de wijnstok af is, kan alleen het hout nog worden verbrand. Verder niks. En het is de wijnstok alleen die ervoor zorgt dat die rank vruchtdragend is, dat die gezond is, dat die groeit. Wijngaarden, deze foto's zijn aan de moezel genomen door Willy en mij, maar er zijn natuurlijk wijngaarden legio op heel veel plaatsen, maar onder andere ook in Israël. Toen ik daar was, heb ik daar ook de wijngaarden gezien. Die zien er ook prachtig uit, die zijn ook zeer verzorgd. En Israël, het volk van God, was heel vertrouwd met het beeld van de wijnstok. In het Oude Testament lees je daar ook wel wat over. En we gaan het even met elkaar lezen. Psalm 80, vers 9. U hebt in Egypte, staat er, ons volk als een wijnstok uitgegraven. Daarna hebt u de volken hier, en dat is in Israël, verdreven en ons geplant. En Hosea 10 zegt in vers 1. Israël was een weelderige wijnstok die zijn vruchten voortbracht. In ons gedeelte vergelijkt Jezus zichzelf met de wijnstok. Hij vergelijkt zijn vader met de landman, de wijnbouwer kun je zeggen. Dus Jezus is de enige, de echte, de ware, de blijvende, de betrouwbare wijnstok. En wij, gelovigen, wij worden vergeleken met de ranken. De ranken blijven in de wijnstok en komen zo tot het doel waarvoor ze bestemd zijn. Vruchten dragen. Precies zo is het met ons. Het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, staat het ook. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Als wij niet verbonden zijn met Jezus, als wij niet in Jezus zijn, kan hij ook niets door ons heen doen. Als ik niet innig verbonden ben met Jezus, als hij niet in mij is en ik in hem, kan ik niets doen wat het geestelijk vruchtdragen bevordert. Jezus zegt het ook in dit Bijbelgedeelte. Zonder mij, zegt hij, kun je niets doen. Hij zegt niet, kun je iets doen? Nee, zonder mij kun je niets doen. Dat het heel belangrijk is dat wij in Jezus blijven, zoals hij in ons blijft, dat blijkt wel uit dit korte Bijbelgedeelte, waarin Jezus het maar liefst 5 keer sterk benadrukt. Want in vers 3 is het een appel. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Maar in versen 4 en 6 is het een waarschuwing. Geen vruchten als jullie niet in mij blijven. De versen 5 en 7 hebben een belofte in zich. Indien jullie in mij blijven, is veel vrucht dragen en verhoring van het gebed het gevolg. Jullie kunnen het nog meelezen. In Jezus zijn en blijven. Wat betekent het nou? Hoe doen we het nou? Hoe kunnen wij in Jezus zijn en in Jezus blijven? Wel, dat kan alleen als er een vertrouwensrelatie is. Een intieme relatie, kun je ook zeggen. De rank is in de wijnstok, de gelovige is in Jezus. En die uitdrukking in hem, in Christus, in Jezus, kun je door het hele Oude Testament heen lezen. Met name ook Efeze, het eerste hoofdstuk, lees je het ook 10 keren. In mij, in hem. Het is alles in Christus. Niets buiten Christus om. De Bijbel is het boek van Jezus Christus. Het Oude Testament wijst heen naar de geboorte van Jezus. En Jezus wordt geboren. De evangelieën gaan over zijn leven. En de brieven die daarna komen, die hebben allemaal betrekking op Jezus Christus. Waar Paulus ook zegt, het mysterie, het geheim is opgelost, zegt hij dan. Want we zijn één in Christus. Het is niet meer de Joden apart en de heidenen. Nee, iedereen in Christus is één. Dat is zo geweldig. Dus in hem, dat is nodig. In Jezus zijn, verbonden zijn met Jezus. In de BGT staat dat zo mooi, de Bijbel in de gewone taal. In vers 5, lees het maar even mee. Er staat, jullie moeten met mij verbonden blijven. Ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Dus het komt op die verbinding aan. En het is dan ook mogelijk om een doorlopende verbinding met Jezus te hebben. Anders zou Jezus dat ook niet zeggen. Online met God, 24 uur per dag. Dat kan gewoon. En hoe doen we dat dan? Wel, door naar hem te luisteren. Door open te staan voor zijn leiding. Door zijn woord te lezen, door met hem te praten. En dan kom ik bij het punt communicatie, want communicatie is onontbeerlijk. In elke relatie. Als ik geen relatie heb met mijn vrouw, geen communicatie heb met mijn vrouw, kan ik ook geen relatie hebben. De relatie komt voort uit de communicatie. We delen met elkaar en we groeien ook in die relatie. Zo is het ook met Jezus. Je moet met hem communiceren. Communicatie vindt plaats in elke gradatie, kun je zeggen. Soms niet met woorden. Wij hebben een kennis die helemaal doof is. Maar hij kan wel praten. En als hij praat, dan weten wij wat hij bedoelt. Maar als wij naar hem praten, dan schrijven we dat op een briefje. Dat is best wel tijdrovend natuurlijk, maar er is wel communicatie. We hebben wel verbondenheid. We weten wel van elkaar wat we bedoelen en we kunnen elkaar bemoedigen. Woorden horen, woorden spreken, woorden lezen. En de Bijbel is een van die communicatiemiddelen. Daar kun je in lezen. Die hebben we gekregen van God, dit woord. Het is een geweldig woord van God. Lees eruit, broeders en zusters. Want God waarschuwt ons ook, als we niet in hem blijven, kunnen we niets doen. Als we niet naar de woorden horen, de woorden lezen, die hij tot ons schrijft, dan kunnen wij ook niet weten wat hij bedoelt. Kunnen we hem ook niet gehoorzamen. Want dan weten we het gewoon niet. Maar als we het woord van God lezen en gehoorzamen, zegt Jezus, wie in mij blijft, zegt hij dan ook, diegene, daar zullen ook mijn woorden in blijven. Als je van Jezus houdt, dan zul je ook van de woorden van Jezus houden. Dat kan niet anders. Dan zul je ook naar Jezus willen luisteren. Dan wil je ook dat je leven op een wijze plaatsvindt, dat je op een manier handelt waar Jezus blij mee is. Dat wil je niet anders, want je hebt God lief met je hele hart, je ziel, je verstand en daarnaast als jezelf het grote gebod. Maar Jezus zegt ook vlak voor zijn overlijden, twee hoofdstukken voor, hoofdstuk 15 en hoofdstuk 13, een nieuw gebod, zegt hij dan, dat je elkaar lief hebt zoals ik jullie heb lief gehad. Dat kan alleen maar als je in Jezus bent. Als je niet in Jezus bent, dan kan dat gewoon niet. Maar als je in hem bent en hij in jou, ja, dan is het net als met die rank waar die sappen ingeperst worden. Want dan perst Gods geest zijn geest in ons. En dat is de geest van Jezus Christus, de geest van liefde. De liefde die zichzelf geeft en opoffert. Zo komt de liefde van Christus in ons tot uiting door de verbondenheid. Praten met Jezus, verbonden zijn met Jezus. Wij zijn van nature, denk ik, geneigd om veel te praten als wij bidden. We luisteren vaak minder. We hebben wellicht ook te vaak een groot verlanglijstje wat we God voorleggen. Maar bidden is niet alleen praten, maar bidden is ook luisteren. Als we niet luisteren, dan ontstaat er een monoloog, maar geen dialoog. En dat is juist de bedoeling. Wij mogen stil zijn om Gods stem te verstaan. Als jij in gebed bent, als je op de knieën bent voor God, ben je dan wel eens een tijdje stil? Je zegt, Heer, spreek tot mij. Mijn gedachten staan open voor u. En dan ben je op de knieën. En dan strek je je uit naar God. En misschien met je hoofd helemaal naar beneden, omdat je weet, ik heb het weer zo helemaal verprutst. Maar God, en dat hebben we gehoord, zijn liefde blijft trouw. Zijn liefde gaat niet voorbij. Hij blijft dezelfde. God verandert niet. Dat hebben we ook gezongen. En dan mag je weten dat God tot je gaat spreken. Zoals hij tot jou sprak. En ik zou er veel van kunnen vertellen in ons leven hoe God tot Willy en mij gesproken heeft. Probeer de stem van God te verstaan. Zowel in het praten met God, wat de hele dag door kan, want God houdt er geen spreekuur op na, als het Bijbellezen is communicatie. En je zult telkens meer ontdekken wat God van jou vraagt. Bidden is, en dan mag je even meelezen, Een gedicht wat mijn vrouw heeft geschreven. Vragen, klagen, zeggen, overleggen, bepraten, bijpraten, fluisteren, luisteren, toehoren, samenhoren, communiceren, converseren, spreken, smeken, belijden, strijden, toewijden, uitweiden, kennen, erkennen, reflecteren, vereren, prijzen, hulde bewijzen, raadplegen en danken voor zegen. 1 Thessalonicenzen, het volgende plaatje, er staat, bid onophoudelijk, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus, verlangt. Wij zijn één met Christus, broeders en zusters. Dat geschenk is onovertroffen. Dat is onze rijkdom. Dat is onbetaalbaar. Wij zijn één met Christus. En wat staat er dan? Bid onophoudelijk. Deze tekst verbindt communicatie met de relatie. Een voorbeeld over communicatie wil ik jullie deelgenoot van maken uit de eerste jaren van ons huwelijk, toen ik schipper was in de Rijn en Binnenvaart. En Willy schippersvrouw werd en ze was geen varen gewend. Ze moest plaatsnemen in de stuurhut. Ze moest luisteren naar mijn aanwijzingen. Ik stond dan op de voorplecht. Willy wist van toeten nog blazen. Het was een hele nieuwe, vreemde wereld voor haar. En tijdens een van die reizen passeerden wij de Oranjesluizen in Amsterdam. Wel, die Oranjesluizen die hadden een nogal vervelend kenmerk, waardoor ze berucht waren. Kijk maar even naar het volgende plaatje. Ik heb even geprobeerd het te tekenen, want kijk, dan zie je hier de sluisdeuren. En normaal gesproken heeft een sluis mooie, gladde muren. Dus dat stippellijntje is dan gewoon de muur. En dan kun je er mooi met je schip langs varen en is er helemaal niks aan de hand. Maar de Oranjesluizen, die hadden van die grote inhammen. En dat was heel vervelend, want je ziet het wel, als je daar met je schip op afkomt en je stuurt niet snel genoeg bij, ja, dan kun je daar zo'n vervelende hoek raken wat schade kan opleveren. En ik was naar voren gelopen en ik sprak tegen Willy iedere keer van een beetje bakboord, Willy, een beetje bakboord. Want ik zag wel, en bakboord is de linkerkant en stuurboord is de rechterkant. Ik zag wel, we komen een beetje te veel naar die wal toe, dus dat schip moet wat bijgedraaid worden. Maar er gebeurde helemaal niks en dan zei ik nog een keer, een beetje bakboord, beetje bakboord. Ik denk, nou gaat het erom spannen. En dus zei ik, bakboord Willy, bakboord. Nou ja, dat gebeurde dus niet. En toen raakten wij een van die hoeken wat aardig wat schade opleverde. Ik spurte naar achter, ik denk, wat is hier aan de hand? En dan vond ik Willy in tranen, want de intercom was uitgevallen. Dus Willy kreeg geen informatie van mij. En zonder mijn informatie wist ze niet wat ze moest doen. Ze was in tranen. Ze zei later tegen mij, toen ze weer wat tot bedaren kwam, ja, ik stuurde maar een beetje bakboord, een beetje stuurboord, zoals je altijd zegt. En ik hoopte maar dat je erachter kwam dat er iets niet goed was. Maar dat lukte niet. En ik wist ook niet hoe ik je in kennis moest stellen. Het lukte gewoon niet. En zo dreef dat schip tegen die muur aan en kreeg het schip dus toch behoorlijk schade. Omdat het een volgeladen schip was met 500 ton erin. Ja, dat drukt dat gewicht door. Wat je dus hierin uit kunt leren is dat communicatie ontzettend belangrijk is. Zoals Willy de informatie van mij nodig had en ze zonder mij niet het schip goed de sluis in kon varen, zo hebben wij ook de informatie nodig. Wij hebben informatie nodig van boven. De communicatielijn tussen God en jou mag niet uitvallen. Als je niet meer verbonden bent, maar een millimeter eraf, dan is de communicatielijn verbroken. Pas daarvoor op. Want je bent een kind van God, een geliefd kind van God. No longer slaves. Nee, je bent vrijgekocht met de duurste prijs die Jezus ooit kon betalen. Je bent niet zomaar gekocht, nee. Je bent met de grootste prijs betaald die Jezus ooit kon betalen. Dat geldt voor ieder van jullie. En als dan de communicatielijn uitvalt, Wat gebeurt er dan? Dan doen wij wat we maar willen, net als Willy. Ze staat achter het roer. Ja, mag wel verder, prima. Ze staat achter het roer en ze deed maar wat in haar opkwam. Beetje bakboord, beetje stuurboord. Als wij dat ook doen, als wij de dingen gewoon gaan doen die wij willen, zonder met God te overleggen, dan heb je grote kans dat je de verkeerde keus maakt. Daarom betrek God erin. Zorg dat die lijn open is. Dat je het goede doet. Alles wat wij buiten God omdoen, is ons eigen werk. En kan dan ook niet die vrucht dragen die God voor ogen heeft. Want hij zegt niet zonder reden, zonder mij kun je niets doen. Net als die rank. Nou, ik heb het jullie verteld. Die is heel snel dood als die wijnstok stopt met de sappen erin te persen. En zo zijn wij heel snel dood als Gods geest ons niet meer telkens volmaakt van Gods liefde. Doorlopend, verbonden met die bron. En zo mag je zelf een bron zijn. Dat is het principe. Wij zullen dan het goede doen als we in hem blijven. Als we Gods woord openen, Bijbel lezen. En ieder van jullie weet hoeveel tijd je per dag aan de Bijbel besteedt. Maar ga eens bij jezelf te raden of je wel 1 minuut van het uur uit de Bijbel leest. 1 minuut van het uur per dag. Ga het maar eens na voor jezelf. En ontdek soms hoe arm je bent in het geloof. En dat er een appel kan zijn voor God. Net als in die uitroep van Jezus, blijf in mij. Daar appelleert hij aan. Dan zegt hij, doe het mensen, want ik hou van jullie. Mijn liefde blijft, maar neem het serieus. Kennen jullie dat oude versje nog? Ik wil het met jullie gaan zingen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja, ik zie enkele knikken die kennen het. Ken je de gebaren ook nog? Lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wilt. Lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wilt. Zullen we gaan staan en het met elkaar zingen? En voor degene die het wil, die mag dan ook. Ik zal de gebaren proberen te doen. Ik weet niet of ik er zo goed in ben. Maar dan mogen jullie de gebaren ook. Zingen we 2 keer. Op zijn minst. Oké. Okay. Je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag. Bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Dat je groeien mag, dat je groeien mag. Glorie, halleluja, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Dat je groeien mag, dat je groeien mag. Glorie, halleluja, lees je Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag. Dankjewel. Dank jullie mogen gaan zitten. Groeien. Groeien betekent vrucht dragen. Als we in hem blijven, dragen we veel vrucht. Net als die gezonde rank dat doet. En het snoeiproces, daar hebben wij ook mee te maken, heeft altijd als doel toe te nemen in vrucht. En het snoeimes dat God gebruikt, is het woord van God. En dan wil ik een tekst met jullie lezen uit Hebreeën 4 vers 12. Dat heeft met snoeien te maken. Want het woord van God staat daar, is levend en vol kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door, dat het alles in ons van elkaar lossnijdt. Zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. En dan kan God ons gebruiken. En zo zijn de woorden van God effectief. En raken ze ons tot in het diepst van ons hart. Voor God is niets verborgen. Ik heb het wel eens vaker tegen jullie gezegd. We kunnen naar elkaar toe, kunnen we ons mooi voordoen. Je kunt toch ten diepste niet weten wat ik denk. En ik kan niet weten wat jij ten diepste denkt. Maar voor God is niets verborgen. Het begrijpen is me te wonderbaar, zegt David. Ik kan er niet bij. Nou, dat hebben we vanmorgen ook al even met elkaar gedeeld. Die grootheid van God, daar kunnen wij niet bij. Dat overstijgt ons verstand vele malen. Zo is God. De woorden van Jezus werken zuiverend en reinigend. Want het is het levende woord. Snoeien is corrigeren. Omdat God een plan heeft met jouw leven. Want je bent geliefd. Maar je bent niet zomaar geliefd. God wil ook graag dat je die liefde beantwoordt. En dat zijn liefde in jouw leven zichtbaar is. En als er iets tussen jou en God is, in staat, beleid het dan. Oh, eventueel als je thuis bent, ga naar je kamer, ga op de knieën. Maak het in orde met God. Want het snoeiproces is pijnlijk. Maar het is wel noodzakelijk om tot de beste vruchten te komen. Als die gezonde rank wordt gesnoeid, dan zien we in vers 2 dat er vruchten komen. Na het snoeien draagt hij meer vrucht. In vers 5 kun je lezen, draagt hij veel vrucht. Het vergt dus tijd voordat er goede vruchten zijn. In het proces van de wijnbouw is het zo dat het 4 jaar duurt voordat die druiven zo goed zijn dat je ze graag eet, dat je ze lekker vindt. En het duurt 7 jaar voordat er wijn van gemaakt kan worden van de goede kwaliteit. Dus de landman weet dat en die is geduldig. Zo is onze God geduldig. Hij neemt de tijd. De een heeft meer tijd nodig dan de andere. Maar God gaat wel door. En wat zijn dan de vruchten? Jullie zagen het net al even staan, die wij in ons leven voortbrengen. En dan wil ik met jullie naar vers 22 gaan van Galaten 5. Daar staat, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest. En de belangrijkste, zeg ik altijd, is de liefde. En de liefde die laat zich kennen uit alle genoemde bestanddelen. En door de 9-voudige vrucht, als wij die kenmerken in ons leven etaleren, als God dat door ons heen kan doen, lieve mensen, dan ontvangt God eer. Dan ben je een vruchtdrager, word je herkend als volgeling van Jezus. Dan ga je op Jezus lijken. En dat is precies de bedoeling. Want het karakter van Jezus wordt in Galaten 5 vers 22 uitgetekend. Henk Binnendijk schrijft in een van zijn boeken, en misschien hebben jullie het wel eens gelezen, als wij later bij God komen, schrijft hij, dan zal God vragen, in hoeverre ben jij op mijn zoon gaan lijken? Want daar ben ik telkens mee bezig geweest. Dat is de bedoeling, dat we op Jezus gaan lijken, dat het karakter van Jezus ons karakter wordt. Dan, broeder, zuster, mag je de allerbeste vruchten voortbrengen die Jezus in jou plant. Niet iets om trots op te zijn, niet om jezelf te verhogen, nee, eerder nog om nederiger en dienender houding in te nemen, maar wel dankbaar. Wel onder de indruk dat Gods geschenk ook voor jou, ook voor mij geldt, zonder enige beperking. En dan vers 7 tot slot, een geweldige toezegging aan de discipelen. Verhoring van het gebed. Alles met betrekking tot vruchtdragen mag je vragen en de Vader zal het je geven. De voorwaarde is altijd, blijf in mij, dan blijft Hij in ons. En dan mag je God vragen om dat karakter van Jezus in ons leven uit te werken. Dat God daarmee door kan gaan. Dat Hij ons snoeit. Laten we het ook maar tegen Hem zeggen. Snoei me alsjeblieft, Heer, als ik nog veel te driftig ben. Of als ik naar verkeerde programma's op de tv kijk. Misschien kijk ik wel naar porno. Misschien ben ik mijn vrouw wel ontrouw. Of is de vrouw de man ontrouw. Er kan zoveel plaatsvinden in onze levens. Doe het weg. God snoeit het weg. Wat het dan ook maar is. En dan, als we vanuit die verbondenheid leven, zullen wij op Jezus gaan lijken. Ieder van jullie. En Gods zegen zal in alle omstandigheden van je leven onophoudelijk aanwezig zijn. Zonder restrictie, zonder terughouding. Blijf in hem. Amen. Zingen.